Maak groot de Heer onze God, de rots. Zijn werken zijn volmaakt en al zijn wegen recht. Alles wat hij doet is goed. Maar het is niet altijd dat we blij zijn met wat hij doet. En dat geeft mij in ieder geval wel een hoop vragen regelmatig. En ik denk voor jullie eigenlijk ook wel. Dus ik wil ook beginnen met een vraag naar jullie. En die vraag is, vertrouw je God? Vertrouw je God? En velen van ons weten misschien wel dat vertrouwen en geloof in Bijbelse termen eigenlijk synoniemen zijn. Het is hetzelfde grondwoordje. Maar al zeg ik, geloof je in God? Ja, dan zal bijna iedereen hier wel zeggen, ja, ik geloof in God. Maar als we die vraag zo stellen, vertrouw je God? Dan wordt het net iets persoonlijker, vind ik in ieder geval. Ik vind het iets persoonlijker klinken. Vertrouw ik God? En ik ken ook christenen die echt wel moeite hebben met deze vraag. En die kunnen ook heel eerlijk daarin aangeven, nou eigenlijk vind ik dat heel erg lastig. En die hebben dan ook verhalen. En als je die verhalen hoort, dan denk je ook, ja, ik snap wel dat het lastig is voor je om te vertrouwen. Want ze zijn teleurgesteld geraakt. Ze hadden bepaalde verwachtingen wat God zou doen en dat was niet uitgekomen. En dan wordt het moeilijk om God te vertrouwen. Maar ook voor de mensen die zeggen, ja, ik vertrouw God. Kan je dat nog een klein beetje specifieker maken? En dat is, waar vertrouw je dan precies op? Wat bedoel je dan met, ik vertrouw God? Vertrouw je dat hij bepaalde dingen doet in je leven? Vertrouw je erop dat niemand van wie je houdt vroegtijdig zal komen te overlijden? Nou, ook helaas weten we dat we daar misschien niet al te zeer op moeten vertrouwen. En tegelijkertijd daagt de Bijbel ons wel uit om bijvoorbeeld zieken de handen op te leggen en door de kracht van de Heilige Geest te bidden voor genezing. En daar is ook een zeker geloof voor nodig en een zeker vertrouwen voor nodig. En tegelijkertijd weten we ook Bijbels onderbouwd, dat dat niet altijd gebeurt. Dus hoe zit dat nou met waar we dan precies op kunnen vertrouwen? Want we zingen wel, een God van trouw is hij, volmaakt in liefde. Hij is goed en hij is rechtvaardig. En hoe kunnen we dat dan matchen met wat we allemaal zien gebeuren in ons leven, in onze omstandigheden? Dus dat is mijn doel voor deze ochtend, om misschien wat dieper te gaan begrijpen wie God is en hoe hij handelt in de wereld en in ons leven. Natuurlijk niet dat we vervolgens alle antwoorden hebben op de vraag van waarom exact is dit ding gebeurd in mijn leven, maar wel om een wat breder perspectief hiervan te krijgen. Want ook in al Jezus onderwijs en in alles wat we in het Oude Testament zagen gebeuren, dat laat ons allemaal iets zien over wie God is en wat voor soort perspectief hij heeft. En hij wil ook graag dat we daar meer in groeien, zodat we dus een correct vertrouwen hebben op hem. En dat zorgt ervoor dat we uiteindelijk vastgeplant staan op de rots die hij is. Nou, hiertoe gaan we beginnen in Hebreeën hoofdstuk 11. Daar wat in te lezen. Ik heb deze niet op de beamer staan, dus je mag of meeluisteren of je mag meelezen. Nou, voor sommigen zal dat al wel iets van bekendheid oproepen. Hebreeën 11. Wie weet het? De geloofshelden staan daar, ja. En dan beginnen we meestal bij vers 1, maar ik ga het lekker een keertje anders doen. Ik ga bij vers 33 beginnen. En in de 32 versen ervoor worden heel veel namen genoemd. Dan gaat het over Abraham, over Isaac, over Jacob, over Jozef, over Mozes. Allemaal verschillende mensen die echt geloof hadden in God. En in vers 33 lezen we dit. Zij hebben door het geloof koninkrijken overwonnen, gerechtigheid in praktijk gebracht, beloften verkregen, muilen van leeuwen gesloten. Zij hebben de kracht van het vuur geblust, ze zijn aan de scherpte van het zwaard ontkomen, ze hebben in zwakheid kracht ontvangen. Ze zijn machtig geworden in de oorlog, legers van vreemden hebben zij op de vlucht gejaagd. Vrouwen hebben hun doden teruggekregen door opstanding uit de dood. Wow, allemaal succesverhalen. Dus als je maar genoeg geloof in God hebt, dan heb je succes in je leven. Nou, soms wel. Er zijn voorbeelden daarvan. En die dienen ook ter inspiratie voor ons. Van, hey, door geloof is er zoveel mogelijk. En er is niets onmogelijk voor God. Maar dit deel gaat verder. En dit is de keerzijde van de munt. Maar anderen zijn gefolterd en namen de aangeboden verlossing niet aan, hè, om hun geloof te verloochenen, zodat zij een betere opstanding verkrijgen zouden. En weer anderen hebben spot en gezelslagen verdragen. Ja, zelfs boeien en gevangenis. Ze zijn gestenigd, in stukken gezaagd, in verzoeking gebracht, met het zwaard ter dood gebracht. Ze hebben rondgelopen in schapen, vachten en geitenvellen. Ze lijden gebrek, werden verdrukt en mishandeld. De wereld was hen niet waard. Zij dwaalden rond in de afgelegen plaatsen en verbleven op bergen, in grotten en in holen in de aarde. En deze allen hebben, hoewel zij door het geloof, door hun vertrouwen, een goed getuigenis van God gekregen hebben, de vervulling van de belofte niet verkregen. Daar God met het oog op ons, dus in eerste instantie de lezers van deze brief, en in het verlengde daarvan ook met oog op ons, God had iets beters op het oog, had iets beters voorzien, opdat zij zonder ons niet tot de volmaaktheid zouden komen. En dan ben ik niet voorstander van of het eerste deel van dit gedeelte of het tweede deel, maar ik ben er voorstander van dat we ze allebei altijd voor ogen houden. Dat we geïnspireerd worden door juist ook dat er staat dat de koninkrijken worden overwonnen. Geweldige dingen die gebeuren. En dat we ook zien dat er mensen waren die inderdaad vanwege hun geloof zelfs gedood werden. En er staat zelfs dat ze echt geloof hadden. Ze hadden een goed getuigenis van God gekregen. Dat God zelf zegt, ja, jij hebt daadwerkelijk echt diep vertrouwen in mij. En toch gaat het aards gezien mis in je leven. Dat kan ook. Hoe zit dit nou? Hoe zit het nou? En ik denk dat dit dus iets is waardoor, waardoor teleurstellingen ook zouden kunnen komen. Als ze dus misschien wel het eerste deel weten, maar van het tweede deel misschien niet zo op de hoogte zijn. Want wat is een teleurstelling als je teleurgesteld bent in iemand of in God specifiek? Een teleurstelling is dat je een verwachting had en die persoon heeft niet aan jouw verwachting voldaan. En we kunnen echt teleurgesteld zijn in God, dat kan. En dat is ook goed om daar eerlijk en open over te zijn. Maar als God niet aan onze verwachting heeft voldaan, waar zou het probleem dan liggen? Zou God dan iets verkeerd hebben gedaan? Tuurlijk niet. Blijkbaar was onze verwachting dan niet helemaal correct. En is het dus de ingewikkelde uitdaging om onze verwachtingen aan te passen aan wie God daadwerkelijk is? Want er staat wel in het begin van Genesis dat God de mens heeft gemaakt naar zijn beeld. En daarmee zijn wij dus ook allemaal beelddragers van God. In onze verscheidenheid, juist in hoe wij anders zijn, onze eigen voorkeuren en dingen die we mooi vinden, allemaal zijn we een klein stukje, een klein spiegeltje van wie God is. Maar wat wij vaker doen, in plaats van dat wij weten dat wij gemaakt zijn naar Gods beeld, zijn we vaak mensen die God maken naar ons beeld. En dat we denken, ja weet je, ik vind dit wel heel erg mooi, ik vind dit heel erg belangrijk, dus zo zal God waarschijnlijk ook wel in elkaar zitten. Maar daar moeten we ver weg van blijven. Want dan gaan we God verkeerd begrijpen. En dan gaan we compleet missen wie God is en wat hij doet in het leven. Nou, ik wil met jullie verder nu heel snel door het Oude Testament heen bladeren. En dan gaan we kijken, wat heeft God gedaan in het Oude Testament? Wie is hij? Waar kunnen we op vertrouwen? Wat voor soort proces doorloopt hij met mensen? En dan lezen we helemaal in het begin het scheppingsverhaal. Hij maakt Adam en Eva en dieren, planten, de hemel, de sterren, de maan en mensen. En hij maakt de levensboom en hij maakt de boom van kennis van goed en kwaad. En dan gaat het meteen al mis. Mensen kiezen verkeerd. En dan zou je al kunnen denken, ja, maar waarom heeft God dan die boom gemaakt? God is alwetend. Hij wist waarschijnlijk al wel dat mensen tegen hem zouden kiezen. Waarom heeft hij dan alles op zo'n manier gemaakt dat wij tegen hem zouden kiezen. Dat is toch niet echt efficiënt. Is niet optimaal. Daar hou ik dan van efficiëntie. Gewoon goed nadenken over de oplossing. En hoppakee, je hebt de goede oplossing. Alles gaat gestroomlijnd, kost niet zoveel moeite. Heerlijk. En hierin moet ik meteen al in de eerste versen zien. Oké, God is heel anders dan ik. Logisch ook. Maar ik moet mij dan dus aanpassen. Maar goed, wat ik dan zou hebben gedaan, hè, als ik een universum zou creëren. En ik zou een schepping maken volgens mijn beperkte, naïeve oplossing. Nou, voor mij kan ik hem doorklikken naar de eerste slide. Dan zou dit de Bijbel zijn geweest. De gehele Bijbel. De NBV, de naïeve Bijbelvertaling. Komt-ie. In het begin schiep God de hemel en de aarde. Hij schiep alle dieren en mensen en zag dat het goed was. Hij maakte een levensboom en geen boom van kennis van goed en kwaad. God en de mens leefden eeuwig in harmonie. Amen. Einde. Ah, dat is toch makkelijk de Bijbel onthouden. Hè? Dan ken je de hele Bijbel uit je hoofd. Geen ellende. Meteen opgelost. Perfect. Nou, oké, misschien was die boom van kennis van goed en kwaad wel nodig. Zodat wij ook daadwerkelijk een echte vrije wil hebben om voor God te kiezen, omdat we ook eventueel tegen hem zouden kiezen. Ja, nou oké, misschien moeten we die boom van kennis van goed en kwaad toch wel meenemen dan in het hele verhaal. Nou oké, de aangepaste versie, dit is de NBV 25, van 2025. In het begin schiep God de hemel en de aarde, et cetera. En hij maakte een levensboom en ook de boom van kennis van goed en kwaad. En toen Adam en Eva gezondigd hadden, stuurde God meteen zijn zoon naar de wereld. Hij gaf zijn leven en God te redden. Hij gaf zijn leven en God en de mens leefden in herstelde relatie voor eeuwig en eeuwig. Amen. Dat zou ik dan wel weer logisch vinden. Hè? Het gaat mis. God wist natuurlijk al wel wat het uiteindelijke reddingsplan zou moeten zijn. Zijn zoon sturen. Maar we hebben nog 1000 pagina's voordat dat gebeurt. En nog 1000 jaren van mensen die dus nog niet de zoon hadden gezien. Waar diende dat dan allemaal toe? En het zijn geen leuke verhaaltjes om te lezen. Maar God is heel doelbewust dan bezig met de mensheid. Om ons mee te nemen, om ons op te voeden. Om ons dingen te laten zien over wie wij zijn en over wie hij is. Maar in plaats hiervan heeft hij dieren geslacht. En heeft hij ze dierenhuiden gegeven. En dus niet het offer van zijn eigen zoon, maar een offer van dieren. Wat maar heel beperkt is natuurlijk. En er kwam een hele offerdienst daarna. Nou ja, en dan worden we gelanceerd in de rest van het Oude Testament. Een paar dingen gaan we daaruit lichten. We lezen dan onder andere, iets later in Genesis, een paar hoofdstukjes verder, over de Ark van Noach. En dan zegt God ook, iedereen is verdorven. Het gaat helemaal mis met deze schepping. Er is maar één mens die nog rechtvaardig is en dat is Noach. Dus het volgende deel van Gods reddingsplan is, we nemen Noach en zijn familie en de rest gaat weg. We gaan bijna opnieuw beginnen, maar nu met de meest rechtvaardige mens die er is. Zou God daadwerkelijk hebben gedacht dat er een kans was dat dat zou werken? Nee, natuurlijk niet. Hij wist al lang dat dat niet de oplossing zou zijn, maar toch doet hij het op deze manier. Waarom? Waarom dan? Nou, ik denk dat het onder andere was om ook ons iets te laten zien. Dat zelfs als Adam en Eva het wel goed hadden gedaan, ja, dan zou het erna ook wel mis zijn gegaan. Want we zien nu dat zelfs de beste onder de mensen verprutst het meteen al nadat ze de ark verlaten. Het is gewoon onze zondige natuur. Daar leren we iets over. En we leren ook iets over wie God is. Want wat je ook zou gezegd zou kunnen hebben, God was ook in staat om te zeggen, joh, heel dit project aarde, we doen het opnieuw. Of we draaien de tijd terug en we gaan een beetje aan de knoppen draaien zodat ze betere keuzes maken. Dat had God kunnen doen natuurlijk. Of misschien gewoon een heel nieuw universum maken. Oké, we hebben nu geleerd van wat er misging in de eerste fase. We gaan nu fase 2 proberen. Maar God wilde juist dit stukje, nou, best wel zwarte geschiedenis, in onze mensheid houden. Wat er rommelig uit kan zien, toch? Waarom dan die ark van Noach? Er waren misschien miljoenen doden. De hele wereld ging in één keer dood. Behalve Noach en zijn familie. Maar God vond dit het waard om dit mee te nemen in het proces. En we leren hier ook iets in over God. God is trouw. En daartoe heeft hij ook de regenboog gegeven. Als teken dat het nooit weer zoiets zou gebeuren. En hoe fout het dan ook zal gaan met de mensheid. Hij blijft trouw aan de verrotte mensheid. En die les is blijkbaar meer waard dan de geschiedenis opschonen door helemaal opnieuw te gaan beginnen. En zo zie je dat alles wat er is gebeurd in het Oude Testament, het is allemaal ter lering voor ons. Staat ook in 1 Korinthe 10. Staat ook dat alles wat er is gebeurd met het volk Israël en in de woestijn, dat is allemaal gebeurd zodat wij niet dezelfde zonde zouden begaan. Zodat wij zouden kijken en zien van, oh ja, zij hebben dit al geprobeerd, dat was niet gelukt. Laten wij daarvan leren en laten wij het anders doen. Nou, dan gaan we verder. Dan zijn we bij Abraham. En Abraham en Sarah hebben geen kinderen. Terwijl ze al oud zijn. Diep verdriet. Wellicht sommige mensen hier ook die dat verdriet hebben ervaren. En nog steeds ervaren. Ze waren zelfs al op de leeftijd dat het gewoon niet meer mogelijk was. Ja, we kennen het verhaal wel, hè. En dan zegt God, jullie gaan een kind krijgen. Sterker nog, er komt een heel volk uit je voort. Nou, dat moet vreugde hebben gegeven. En ook de uitdaging, vertrouw je God op wat hij heeft gezegd. Er gaat 3 jaar voorbij, geen kind. Gaat er 5 jaar voorbij, nog steeds geen kind. Heer, de tijd tikt. Volgens mij kunnen we geen kinderen meer maken. Er gaat 10 jaar voorbij, 20 jaar voorbij. Weet je dat het 25 jaar duurde voordat ze hun kind kregen? Waarom heeft God dat niet meteen gezegd? Jongens, jullie krijgen een kind. Hou vol, het duurt 25 jaar. Dat duurt echt nog heel lang. Het gaat echt gebeuren over 25 jaar. Waarom deelt God zijn tijdlijn niet? Nou, dat komt omdat God ziet wel de emoties en de moeite en het verdriet van Abraham en Sarah. Maar er is iets wat nog belangrijker is dan dat. Namelijk weer de les van vertrouw mij maar. Als ik iets zeg, dan gaat dat gebeuren. Dat is nog belangrijker dan hoe wij ons voelen. God heeft ons comfort niet zo hoog op zijn prioriteitenlijstje. En dat klinkt misschien een beetje vervelend, maar God is veel liefdevoller dan dat. Hij heeft veel belangrijkere dingen op het oog voor ons. En dat heeft van alles te maken ook met het feit dat wij eeuwig leven hebben. Maar daar komen we zo meteen verder op terug. 25 jaar lang wachten. Waarom? Heb geduld. Heb geduld. Oeh, dit is ook een les voor mij. Ik wil ook het liefst dat alles gewoon meteen nu goed gaat, efficiënt. Ik wil niet 25 jaar lang wachten. Ik wil gewoon nu graag de dromen en ambities uitleven. En de mooie dingen van God zien. Maar hierin moet ik ook weer leren. Oké, Tom, soms moet je gewoon even wachten. En God die deelt niet altijd zijn tijdlijn. En vertrouw maar in gehoorzaamheid. Doe wat hij zegt. Dat is het allerbeste. En uiteindelijk, linksom of rechtsom, komt het op een bepaalde manier goed. Hoewel, gaan we iets verder in de tijdslijn, in onze geschiedenis van de mensheid. En dan zien we dat het Hebreeuwse volk natuurlijk in Egypte is beland. En ze worden verdrukt in slavernij. Dat duurde meer dan 400 jaar. En dit is helemaal moeilijk. Zeker wanneer je gewend bent om wat individualistisch te denken. Dat het gaat om ik, om mijn persoon. Want als je dan beseft dat er dus veel mensen waren die hun hele leven lang slaaf zijn geweest, zonder enig uitzicht op redding. En hun vader, opa, overgrootvader, overovergrootvader zijn allemaal ook levenslang slaaf geweest. En hun kinderen, kleinkinderen, achterkleinkinderen zullen allemaal nog levenslang slaaf zijn. Zo lang duurde dat. Een God van trouw is hij volmaakt in liefde. Is dit liefde? Oeh, moeilijke vraag. Hoe is dit liefde? Als God alwetend is, almachtig is en volmaakt goed is. Waarom dan dit in de geschiedenis? Hij had hier prima iets anders aan kunnen doen. Hij had ze al lang eerder kunnen redden. Hij is echt niet afhankelijk van dat Mozes eerst geboren moest worden en 80 jaar oud moest worden. Waarom dan dit? Ik weet niet of we ooit het volledige antwoord hierin zullen hebben, maar we lezen wel verschillende zaken over Gods perspectief hierin. Ook dat ze zouden dan dus uit Egypte naar het beloofde land gaan trekken om daar de volken te verdrijven. En er staat ook geschreven dat de maat van de zonde van die volken nog niet vol was. Oftewel, het was nog niet zo slecht met die volken in het beloofde land dat het rechtvaardig was om hun daar te gaan verdrijven voor die tijd. Dat heeft er in ieder geval iets mee te maken met die tijdslijn. En dan zien we dus, het gaat niet alleen maar om mij, nu, hier. Maar God heeft een veel breder perspectief. Hij ziet de gehele wereld en hij weet ook precies wat voor gevolgen elke keuze zal hebben. Het vroegtijdig bevrijden van de Hebreeën, van het volk Israël. Wat voor gevolgen dat zou hebben, niet alleen voor dat volk zelf, maar voor alle andere volken. En daarbij ook nog eens, zelfs ook die mensen toen hadden al toegang tot het eeuwige leven. Het is echt niet dat iedereen verloren is gegaan voor de tijd van Jezus. Want Jezus' offer en zijn reddende werk heeft ook effect op de mensen van voor hem, wanneer zij ook geloof hadden in God. En dan zie je dus ook dat zelfs wanneer je, nou, ik weet niet wat de levensverwachting toen was, misschien 30, 40 jaar of zo, in de tijd van slavernij. Zelfs als je al die jaren in slavernij hebt geleefd, dat in verhouding tot het eeuwig leven wat je te wachten staat, dat is als één zandkorreltje in vergelijking tot alle stranden van de hele wereld. Heel klein. En dan is het dus vooral dat het eeuwig leven en de hoop die we hebben voor het eeuwig leven zo gigantisch groot is, dat dat dus niet het lijden van het hier en nu verkleint, maar dat het het wel in perspectief zet. En zelfs ook voor die mensen was er dus nog een eeuwigheid in de toekomst. En God had dus een plan, juist ook door die slavernij heen. En ik denk ook een les. En dat is een verandering van perspectief, een andere manier van denken. Waar onze standaard manier van denken is, het gaat om ik en het gaat om nu. Zeker wanneer de ellende is in je leven, dan is het heel lastig om breder te kijken dan dat. Dan voel je alleen maar wat je nu voelt. En dan, Heer, waarom redt u mij nu niet? En dat is menselijk en begrijpelijk. En ik denk dat God ons uitdaagt om niet ik en nu te denken, maar iedereen en eeuwig. Ja, dat is een levenslange les. Om dat steeds meer in ons wereldbeeld te verwerken. Want alles wat wij horen om ons heen, als je het nieuws luistert, als je spreekt met andere mensen, we zijn zo erg gewend om te denken dat wij gemiddeld 80 jaar te leven hebben hier op aarde. Maar dat is zo'n bekrompen visie. We leven niet maar 80 jaar. Dat is gewoon fase 1 van het leven. En dan komt de fase 2 en dat duurt oneindig. En dat geeft niet het antwoord op de gehele lijdensvraag per se. Maar het is wel een hele belangrijke sleutel. Dan is het veel makkelijker om Gods goedheid in alles te zien. Als er dingen zijn die we meenemen de eeuwigheid in. Nou goed, dan worden ze bevrijd uit Egypte. Dan komen de plagen. 10 plagen heeft God ervoor nodig om ze te bevrijden. Waarom 10? Kon God nou niet meteen de laatste plaag geven? Daar is weer mijn beperking van efficiëntie komt dan naar voren. Dat is niet zo efficiënt, Heer, om 10 plagen nodig te hebben. Waarom niet gewoon 1 plaag, boom, meteen die plaag die de farao het meest raakt? Verhard zijn hart nou toch niet? Het duurde alleen maar langer voor de slaven. Die moesten nog langer wachten voordat ze bevrijd werden. Nou ja, God wilde wel wat laten zien. En de eerste plagen konden de tovenaars van de farao, die konden dat ook reproduceren, hè? Zij konden ook een slang maken uit de stok, net zoals Mozes, door de occulte krachten die ze hadden van al die afgoden van Egypte. En ik denk juist dat God daarin ook liet zien van kijk, ik ga even laten merken dat ik de echte God ben. Ook al heeft de Satan kracht, kan die ook slangen maken, kan die water in bloed veranderen, kan die kikkers produceren. Dat waren de drie plagen die de tovenaars van de farao ook konden. God liet zien dat hij zoveel sterker is. Dat die ene slang van Mozes en Aaron at die twee slangen van de farao op. En die plagen bleven maar doorgaan. Totdat de tovenaars van de farao ook met de handen in het haar zaten. En zeiden, deze God, wij kunnen hem niet verslaan. En dat staat dan ook in Exodus hoofdstuk 14. Daar staat, de Egyptenaren zullen beseffen dat ik God ben. Dat ik Yahweh ben. Als ik in mijn majesteit de farao met al zijn wagens en ruiters ten val heb gebracht. Voor mij heb ik die eerder ook een keer genoemd hier. Hè? God is zijn reputatie aan het bouwen. Hij is zijn naam aan het bouwen. En daarom doet hij dit. Zodat wij hem leren kennen. En dit was juist zodat we onder de indruk raken van zijn grote macht. Weten dat hij de God der goden is en de Heer der heren. Nou, dan komen de 14 rechters nog. Die gaan het volk telkens weer bevrijden. Wanneer ze zondigen, zich bekeren, God om hulp roepen. Hey, er komt een rechter, die bevrijdt ze. Het gaat weer 20, 30, 40 jaar goed. En ze doen weer zonde en ze roepen weer naar God. En hij stuurt weer een rechter. En dat is in feite het hele boek van rechters. Natuurlijk wist God dat dat niet de duurzame manier is om ze te bevrijden. Maar het laat ons wel weer iets zien. Over hoe koppig wij zijn en hoe trouw God is. Ook koningen, misschien gaat dat dan werken. Wanneer we koningen geven. Ja, dan zalven we Saul tot koning. Grote, knappe vent. Hij gaat koning worden. Misschien dat het dan wel lukt. Oh, dan lukt het weer niet. Nou, dan David, man naar Gods hart. Die wordt koning van Israël. Ah, ook weer niet. We hebben een ander hart nodig. We hebben een ander hart nodig. Het hart van steen wordt weggenomen en we krijgen een levend hart van vlees. En dan duurt het weer, weet ik het hoeveel, 100 jaar. En dan komt Jezus naar de aarde. En nu is het probleem in geestelijke zin opgelost. We zijn vrij van zonde. Geestelijk gezien. En praktisch doen we zeker nog wel zonde. Dus we zitten nog steeds met ellende hier. En God is dus ook nog steeds bezig met het hele verhaal. Nou, maken we nu de sprong naar het Nieuwe Testament. En dan lezen we in Johannes hoofdstuk 16. Ook een prachtige mini-gelijkenis die de Heer ons heeft gegeven om iets beter dit te kunnen begrijpen. Van het tijdelijke lijden en de hemelse heerlijkheid die eeuwig zal zijn. Dus Johannes hoofdstuk 16 vers 21. Wanneer een vrouw baart, heeft zij droefheid, omdat haar tijd gekomen is. Maar wanneer zij het kind gebaard heeft, denkt zij niet meer aan de benauwdheid, vanwege de blijdschap dat een mens ter wereld gekomen is. Ook u hebt dan nu wel droefheid, maar ik zal u weer zien, zegt Jezus tegen zijn leerlingen. En uw hart zal zich verblijden, en niemand zal uw blijdschap van u wegnemen. Hij spreekt heel specifiek over het feit dat Jezus zal sterven aan het kruis, maar hij zal weer opstaan uit de dood. En hij vergelijkt ook de ellende die ze zullen ervaren, en ook dus de ellende die wij ervaren, als een vrouw die haar kind krijgt. Nou, heb ik dat zelf natuurlijk niet aan de lijve ondervonden. Mijn vrouw wel, 3 maal. En hoe kort of hoe lang zo'n bevalling ook is, volgens mij duurt het voor je gevoel echt een eeuwigheid. Zeker als het tegen zit. En dan kan je als buitenstaander misschien zeggen, ach, het is toch maar 1 dag. Ja, wat nou 1 dag? Oeh, dat moet je niet op het verkeerde moment zeggen. Al die weeën en de onzekerheid. En gaat het wel goed komen? Maar ook, wat haalt je daar doorheen? Het feit dat je weet, mijn kind komt eraan. En wanneer het kind er is, dan is er echt geen gezeur meer om. Gezeur? Dan is het niet zo van, oh, is dit het? Nou, toch een beetje jammer dat ik daar dat lijden voor heb moeten doorstaan. Nee, maar dan ben je zo blij en dan vergeet je misschien zelfs bijna hoe naar het was in die korte tijd daarvoor. En dat is in feite ook met ons leven hier nu. dan kan het ook voelen als een hele bevalling. En wat hierin wordt aangegeven is, weet dan wanneer het kind komt. Dat is dat wij leven hebben met God in de eeuwigheid. Dan zijn we bij hem. We hebben er ook een aantal prachtige liederen over gezongen vanochtend. En dat gaat het zo verschrikkelijk waard zijn. Absoluut. Dus dat is een prachtig iets om ons te helpen om ons perspectief te veranderen. Van nu naar eeuwig. Wat het lijden niet vermindert, maar wat het wel afzet tegen de geweldige heerlijkheid die we krijgen in de eeuwigheid. En daarover gesproken bladeren we door naar Romeinen hoofdstuk 8. Twee tekstgedeelten hierin. En ik zag ook voorafgaand aan de dienst dat er een avond komt, rouwen met de riemen die je hebt. Zoiets dergelijks. Toen dacht ik, oh ja, dat zie ik ook wel heel erg hier in Romeinen 8 terug. Dat rouw ook niet wordt weggewimpeld hiermee. Het is niet van, joh, dat lijden, stel je niet aan, ga gewoon door, er is toch eeuwig leven? Nee, dat is er nog steeds. Het is het alleen het in perspectief zien. Nou, we lezen Romeinen 8 vers 18. En daarin schrijft Paulus, want ik ben ervan overtuigd dat het lijden van deze tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die aan ons geopenbaard zal worden. En je kan dit ook vertalen met dat het niet waard is om ermee vergeleken te worden. Hoe groot het lijden hier ook is, het is het geen eens waard om dat te vergelijken met de geweldige eeuwigheid die we later zullen krijgen en de heerlijkheid die we dan zullen hebben. En dat geeft dus hoop. En hoop is daarin een sleutelwoord. Vertrouwen dat dat komt en dat geeft hoop en dat is een anker waardoor je vast blijft staan. En dan gaan we door naar vers 28 van Romeinen 8. En dit is een misschien nog iets bekendere. En wij weten dat voor hen die God lief hebben, alle dingen meewerken ten goede. Voor hen namelijk die overeenkomstig zijn voornemen geroepen zijn. Als je van God houdt, dus als je op hem vertrouwt, als je hem gehoorzaamt, als je voor hem wil leven. Voor iedereen die van hem houdt, zullen alle dingen meewerken ten goede. En dit is dan weer ook de sleutel, misschien nog niet in deze 80 jaar, maar dan wel in de eeuwigheid. En heb je wel eens één vers verder gelezen ook? Want daar staat ook onder andere hoe het dan kan meewerken ten goede. Zelfs wat echt super zinloos lijden lijkt te zijn. Want hen die hij van tevoren gekend heeft, heeft hij er dan ook van tevoren toe bestemd om aan het beeld van zijn zoon gelijkvormig te zijn. Wat betekent dat nou weer? Aan het beeld van zijn zoon gelijkvormig te zijn? Dat wij meer op Jezus gaan lijken. Alle nare dingen die gebeuren, wanneer wij onze blik op God gericht houden, zal dat een sterk karakter in ons bouwen. Namelijk het karakter van Jezus. En in volmaakte liefde, waar we ook het lied over hebben gezongen. En de vrucht van de geest, al die mooie dingen zullen steeds verder gaan groeien in ons leven. Liefde, blijdschap, vrede, goedheid, geduld, trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. Dat gaat allemaal groeien. Juist door verdrukking, juist door dat zuiveringsproces van zilver waar we ook over hoorden. Dat is nodig. En daarin zien we dat God juist liefde is. Alleen hij is op zo'n manier zo liefdevol dat wij dat niet kunnen beseffen. Want wanneer wij denken aan liefde, dan denken we aan, oh, we moeten andermans gevoel maar niet kwetsen. We moeten de ander maar niet oncomfortabel laten voelen, want dat is lief. Lief zijn voor de ander. Maar God overstijgt dat. Hij weet dat we soms moeilijkheden moeten verdragen om daadwerkelijk groei in eeuwigheidsperspectief te hebben. Maar ja, hoe moeilijk is dat om dat ook te beseffen en te ervaren wanneer je in het lijden zit? Maar laten we daar toch aan werken met z'n allen. En God mag in feite ook doen met mijn leven wat hij wil. Dat is het hele idee van dat je een leerling van Jezus bent, hè? Dat je zegt, u bent mijn Heer. Doe maar wat u wil. En wij hebben zelf ook zo onze jaren gehad, soms nog steeds, dat we denken, ja maar Heer, waarom dit nu allemaal? En dan ga ik weer, dit is toch niet efficiënt? En waarom slapen onze kinderen nou niet gewoon lekker door 's nachts? He, vooral toen ze klein waren. We hebben zulke slechte jaren gehad qua nachtrust. Dan denk ik ook, God, waarom? Laat ze alstublieft slapen. U kunt dat toch gewoon doen? Geef ze toch een diepe slaap? Dat zou toch veel beter zijn? Dan zijn wij veel, veel energieker, veel frisser. He, dan kunnen we toch voor uw koninkrijk meer aan de slag? Dat is toch pas echt efficiënt, Heer? Nee. Nee, Tom. Het is maar een jaartje of 10. Ja, maar dat is wel Gods perspectief. En misschien dat wat hij bouwt behoedt mij voor hele erge dingen. Omdat ik misschien een sterker karakter heb gekregen. Juist daardoorheen. Om te kunnen doorzetten. En zoals ik tegen mijn kinderen zeg. Wanneer zij dus helemaal aan het huilen zijn. Want er is iets verschrikkelijks gebeurd. Wat echt maar impact heeft op hun komende kwartier of zo. Denk ik, ach joh, komt wel goed. Denk je, joh, doe niet zo moeilijk. Later als je volwassen bent, dan zal je pas echt zien wat de problemen kunnen zijn. En dan staat God achter me en dan zegt hij als het ware tegen mij, Tom, wat doe je toch moeilijk, joh, met je 10 jaar. Later als je in de eeuwigheid bent, dan zal je zien dat het toch helemaal niks is. Dat het allemaal juist een goede uitwerking heeft. En vertrouw ik daar dan op? Vertrouw ik dan dat God goed is? En dan hebben we nog ineens echt zwaar lijden gehad. En sommigen van jullie kunnen verhalen vertellen waar we allemaal stil van worden. Daar ben ik van overtuigd. En kunnen we daarin God vertrouwen? Kunnen we daarin de eeuwigheid ook zien? Ja, laten we deze lezen. 2 Korintiërs, hoofdstuk 4. Paulus, nog een keer. Daarom, omdat wij opgewekt zullen worden uit de dood, die heb ik even zelf toegevoegd, want dat is de hele context van wat er daarvoor gebeurde. En dan heeft hij het over de opstanding uit de dood. Dus daarom verliezen wij de moed niet. Nee, integendeel, ook al vergaat onze uiterlijke mens, toch wordt de innerlijke mens van dag tot dag vernieuwd. Je lichaam gaat misschien kapot, allemaal ziektes. Je geheugen is weg, laat je in de steek. Toch wordt je innerlijke mens iedere dag vernieuwd. Daar kan niemand aankomen. En dat is nou precies ook het ding wat je mee zal nemen de eeuwigheid in. En hier komt iets aanstootgevends. Want onze lichte verdrukking, die van korte duur is, brengt in ons een alles overtreffend, eeuwig gewicht van heerlijkheid teweeg. Nou, Paulus, dit moet je niet opschrijven. Je moet eens weten wat er voor lijden bestaat. Oh, wacht, Paulus weet dat. Hij is gestenigd, hij is gemishandeld, gemarteld, zweepslagen, schipbreuk geleden, gevangenschap. Hij heeft het allemaal wel meegemaakt. En hij heeft het lef om het lichte verdrukking te noemen, die van korte tijd is. Nou ja, misschien heeft hij dus ook wel iets van dat eeuwigheidsperspectief al te pakken. Waarmee hij het huidige lijden niet verkleint. Maar de toekomende glorie, dat alles overtreffende eeuwig gewicht juist vergroot. Hoe doe je dat? Nou, wij houden onze ogen immers niet gericht op de dingen die men ziet. Niet ik en nu. Maar op de dingen die men niet ziet. Want de dingen die men ziet, die zijn tijdelijk. Gaat allemaal weg. Binnen 100 jaar heb je helemaal niks meer. Niemand van ons heeft ook maar iets. Alles is weg. Elke zorg die je nu hebt, bestaat niet meer. Het is tijdelijk. Maar de dingen die men niet ziet, die zijn eeuwig. Dus onder andere dat karakter wat opgebouwd wordt. Jouw relatie met Jezus. De mensen die hem leren kennen door jouw getuigenis. Dat is eeuwig. En de aanbeveling is dus om juist daarmee bezig te zijn. Juist waarin we allemaal van nature geneigd zijn om ons lijden te verkleinen. Of je God kent of niet. We worden zo sterk gemotiveerd door minder lijden ervaren en meer positieve emoties hebben. En de Bijbel gaat daar precies tegenin. Die ontkent het lijden niet. Ik vind het geweldig. Ik vind het zo mooi hoe de Bijbel hier een antwoord op geeft dat zoveel dieper is dan mensen zelf kunnen bedenken. Geen oplossing voor het lijden nu meteen. Maar de oplossing is, verander je perspectief. Kijk naar de eeuwige dingen. Want dat zal je houvast zijn, wat er ook gebeurt. Dat is je houvast. Ik wil de muziek alvast naar voren vragen. En dan ronden wij nog heel eventjes af door weer terug te gaan naar waar we begonnen in Hebreeën. Dus het verhaal van de geloofshelden is dan afgerond met Hebreeën 11. En dan komen we in Hebreeën 12 en dan zien we hoe Jezus ook zwaar lijden heeft gehad in het leven. Om talloze redenen en onder andere om als voorbeeld voor ons te dienen. Dat zelfs Jezus met een volmaakt geloof, volmaakt vertrouwen, ging dwars door dat lijden heen. Hoe heeft hij dat voor elkaar gekregen? Inclusief zijn menselijke natuur, die daar ook geen zin in had. Want hij heeft bloed gezweet in de tuin van Gethsemane toen hij bad. Maar toch zei hij, God, uw wil geschieden. Hoe heeft Jezus dat kunnen doen? Op dezelfde manier als wij dat ook kunnen doen. Namelijk zo. Wel nu dan, Hebreeën 12 vers 1. Laten ook wij, nu wij door zo'n menigte van getuigen omringd worden, afleggen alle last en zonde die ons zo gemakkelijk verstrikt. En laten wij met volharding de wedloop lopen die voor ons ligt. Terwijl wij het oog houden, gericht houden op Jezus, het eeuwige. Jezus de leidsman en voleinder van het geloof. Hij heeft, en hier komt het, om de vreugde die hem in het vooruitzicht was gesteld, het kruis verdragen en de schande veracht en zit nu aan de rechterhand aan de troon van God. Hoe heeft Jezus het gedaan? Hij had visie en hij wist, er is een vreugde in het verschiet. Na dit komt de vreugde, na deze bevalling komt het kind en dat gaat het zo waard zijn. En zo heeft Jezus het allemaal kunnen doorstaan en zo zullen wij ook alles kunnen doorstaan. En kunnen we zelfs vol vreugde zijn, terwijl onze emoties een beetje down zijn. En dat is de vreugde die alleen God kan geven. En dat wens ik jullie allemaal toe.